Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sime en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten Live, onder leiding van Art Royakkers. Op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Een duidelijke boodschap van de Poolse minister-president Donald Tusk. Europa zit in een pre-oorlogtijdperk en Oekraïne mag niet verslagen worden voor de toekomst van het hele continent. Met de oorlog in Oekraïne en Poetins nucleaire wapenarsenaal zijn de ogen gericht op Rusland. Maar komt die dreiging wel voort uit de fysieke oorlog? Want ondertussen zijn er talloze cyberaanvallen uitgevoerd, ook door Chinese hackersgroepen op Europese landen. En de VS en China lijkt de stille dreiging te zijn. Europa moet zich voorbereiden op die cyberdreiging, zegt Europarlementariër Bart Groothuis. Hij is hier vandaag bij ons. Hoe goed is de Europese cyberverdediging en waar moeten we over 10 jaar staan? Mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. Samen maken wij de onzichtbare digitale wereld zichtbaar hier aan het digitale front. Het is vandaag vrijdag 5 april. Dave, dreigingen vanuit Rusland en China. Op het eerste gezicht misschien niets nieuws. Waarom hebben we het hierover?
Nou, ik denk dat we daar wel een hele belangrijke aanleiding voor hebben. Punt 1 is dat de talkshow op 1 eigenlijk veel te laat begint als je jonge kinderen hebt. Kom ik achter.
Ja.
Om 10:30 ben ik al een beetje begin ik weg te dommelen. Maar het was toch wel een surrealistische avond gisteren. Mm-hmm. Omdat aan tafel de commandant der strijdkrachten aan tafel zat. Met de volledige militaire top van Nederland.
Ja.
Van de landmacht, de luchtmacht, de marechaussee. Die daar dus ja toch wel een 30 minuten hebben gesproken over oorlog. Wat er aan zou kunnen komen. Wat men nodig heeft om dit te kunnen voeren. De conclusie dat we op dit moment niet goed genoeg zijn voor oorlog. Dat Rusland enorme herstelkracht toont. Dat was toch wel een hele bijzondere uitzending. En wat er met name dan denk ik ontbreekt met de bril waarop ik er naar kijk, is dat er natuurlijk weinig wordt gesproken over digitaal, over cyber. Er wordt wel gesproken of moeten versnellen. Dus ja, ik denk als er een tijd is dat we moeten bespreken hoe we met cyber omgaan, wat er aan het digitale front gebeurt, is dat hier. Ja, en ik denk dat gisteravond liet zien dat het menens is.
Ja, en we hebben niet zomaar een gast. We hebben namelijk Europarlementariër namens VVD Bart Groothuis hier aan tafel. Bart, welkom.
Dank.
Heel fijn dat je hier bent.
Thanks for having me.
Als je Dave dit zo hoort zeggen, wat vind je daarvan?
Nou, kijk, ik de digitale dreiging niet aanstippen. Ik vind dat het inderdaad ook iets. Kijk, want de reden dat we bij op één, denk ik, praten over oorlog heeft 2 grote oorzaken. Of 3. De eerste is natuurlijk de imperiale ambities van Poetin, die nu iedereen duidelijk zijn geworden. Daar sta ik niet te lang bij stil. Het tweede is de mate, de kwaliteitsopbouw, zeg maar. De raketten die bij laat bouwen. De defensieindustrie, die produceert daar echt niet alleen maar 155 mm granaten. Nee, ze bereiden zich voor met een confrontatie met de NAVO. En dat is ook wat de commandanten zien in de inlichtingendiensten. En daarom praten we hier ook over. Maar de derde is de concrete oorlogsvoorbereidingen die een land als Rusland doet. Dat blijkt ook uit het digitale domein. Ik noem even vorig jaar Denemarken. Komt de Deense sectorale CERT, de energie-CERT, komt naar buiten. En zegt 16 energiecentrales zijn door 2 Russische hackersgroeperingen aangevallen. Enkel met het doel om heel Denemarken op hetzelfde moment, op de tijd van keuze dat Rusland dat wenst, om dat op zwart te zetten. Dus er is een keiharde oorlogsvoorbereiding. En dat is niet alleen een oorlogsvoorbereiding zoals we dat in 2015-16 al hebben gezien, de Russen. Dat ze dat in Oekraïne deden. Mm-hmm. Maar en we hebben gezien wat daaruit kwam. Maar dit is in Denemarken. 30 minuten vliegen.
Ja.
We zijn in Amsterdam, dus jullie vliegen niet. Maar de rest van Nederland wel. En ja. Dat zit heel dichtbij. Het is NAVO-grondgebied. Dus echt de area of operations van de Russen is aan het verschuiven richting NAVO. Zeker, dat zie je altijd als eerste gebeuren in het digitale domein. Ik denk dat ook wel bijdraagt bij dat op één hier aandacht aan besteedt.
Ja. Je zegt eigenlijk het digitale front is hetgeen waar je eigenlijk het eerst gaat zien wat de grotere plannen, hogere doel is.
Ja, ik heb zelf 11 jaar bij Defensie gewerkt, waarvan 7 jaar in de cybersecurity sfeer. En wat wij in onze onderzoeken altijd zagen is van, hey, wat er in Oekraïne gebeurt is buitengewoon interessant, want daar gebeurt het eerst en daarna krijgen we er vaak in Nederland of in onze buurlanden mee te maken. En daarom is het een soort van proeftuin voor de Russen. Ja. En voor ons heel interessant om daar het dreigingsniveau goed op aan te passen. En ook hoe je jezelf verdedigt. Dus, en als je dat nu naar een NAVO-grondgebied ziet verhuizen, dan moet je je zorgen maken.
Ja. Bart, voordat we gaan kijken naar de Europese cyberverdediging en hoe we dat misschien moeten opschalen. Je bent zelf een actief pleitbezorger als het gaat om bewustzijn creëren wat betreft de cyberverdediging. Dus jij bent zelf al bewust van de gevaren die er zijn. Maar welke gesprekken of gebeurtenissen hebben dat bij jou veroorzaakt?
Nou, kijk, ik heb zelf denk ik een jaar of 7 onderzoek gedaan naar Russische, Chinese, Iraanse hackers bij het ministerie van Defensie. En dan zie je eigenlijk al hoe groot het probleem is. En het probleem is vooral dat ze ermee wegkomen en dat het voor het voetlicht brengen van die dreiging heel problematisch is. Het is de onzichtbare dreiging, ook de missie van jullie podcast. Het komt vrijwel overeen met mijn missie in Brussel. Het is dat zichtbaar maken. En, en als je die dreiging zichtbaar maakt, dan is de oplossingssfeer niet zo heel ingewikkeld. Je kunt eigenlijk, als je de magnitude, de grootheid ziet van Chinese dreigingen of intellectueel eigendom diefstal, de agressieve Russische dreiging richting sabotage. Het is eigenlijk, als je het goed volgt, dan weet je van, het water staat aan de lippen. Dus dat je moet iets doen. En vooral die gebeurtenissen, maar dat is al heel lang bij mij in mijn bewustzijn aan de gang. Ja, dat is eigenlijk wel helder.
Is in die 7 jaar iets veranderd?
Ja, enorm. En ik denk dat dat vooral aan de Chinese zijde veranderd is. En daar moeten we ons het meest zorgen maken op dit moment. Kijk, de Russen zijn agressief, en daar kunnen we straks iets over zeggen. Ja. Die zijn grootschalig, die zijn geavanceerd. En dat moeten we nooit onderschatten. Maar de Chinezen hebben een massale verandering van de modus operandi gehad. Wat ik destijds bestudeerde was, nou, politieke spionage. Dat is het tweede oudste beroep van de wereld. Ja, het is niet leuk, maar het is internationaal rechtelijk ook niet verboden. Nee. En Luxemburg doet het ook, en Andorra ook. En de Russen zijn er bijzonder goed in. Maar ja, daar hebben we contra-inlichtingendiensten voor. Dat is heel, daar moeten we iets tegen doen, dat is niet goed. Maar en intellectueel eigendom diefstal. Dat is wat de Chinezen heel veel deden. Dat is internationaal rechtelijk zwaar problematisch. Mm-hmm. Ze zetten de stofzuiger aan. Ze stalen alles. Niet alleen in de semiconductor halfgeleider bij ASML. Maar echt alle AEX-bedrijven hebben hier last van gehad. Ja. En alles wat Nederland, al Nederlands trots, is daar slachtoffer van geweest. Dat doet mij pijn. Vond ik al voldoende aanleiding om te zeggen, red flag.
Dat was toen al voldoende aanleiding.
Toen al. Maar wat er nu gebeurd is, de afgelopen paar maanden, zeg maar, zien we de Chinezen zich ook in onze democratische rechtsorde interveneren met cyberoperaties. En dat zien we bijvoorbeeld in het parlement in Finland, APT 31. Is gehackt. We hebben het gezien bij de kiesraad, waar miljoenen kiezersdata in het Verenigd Koninkrijk zijn gestolen. Daarmee kun je straks ook bijvoorbeeld verkiezingen heel goed beïnvloeden. Want je hebt de data over die kiezers. Waar wonen ze? Wie zijn ze?
Je kunt ze benaderen.
En ik noem ook het parlement in Nieuw-Zeeland. Ik noem het hacken van politici. China-kritische politici, maar niet alleen dat. Ook hun familieleden. Ja. En als een politicus cyber savvy is, dan gaan ze een thuisrouter pakken. Of dan doen ze de dochter die een verouderde iPhone heeft. Et cetera. Het is agressiever dan agressief. Dat is de eerste trend. De tweede trend van de Chinezen is nog veel, veel, veel verwoestender, denk ik. Dat is wat er op Hawaii is gebeurd, denk ik. Moeten we even illustreren. Ja. Met Volt Typhoon. Dat je 22 verschillende vitale instellingen hackt, met het doel ze plat te leggen, op het moment dat die Amerikaanse vloot zou uitvaren naar Taiwan, als China Taiwan zou aanvallen. Dat is het doel. Het doel was puur om het hele eiland op zwart te zetten, op het moment van keuze. Dat zijn oorlogsvoorbereidingen. En dit zijn twee trends. Democratische rechtsorde en het voorbereiden van oorlog. Dat hebben we hiervoor nog niet gezien door de Chinese staat.
En dat is, dan hebben we het dus over, hè, welke oorlog hebben we dan over? Dat is op het moment dat China besluit Taiwan in te vallen.
Ja, even los van het cyberdomein. Ik denk dat je ziet dat China zich voorbereidt op een oorlog in Azië. En dat zeg ik niet alleen, dat zeggen alle denktanken in Amerika. Maar niet alleen dat, ook in Europa. En als je kijkt naar NRC-correspondent Gary van Pinksteren, die na een decennium terugkomt uit Peking, gaf een afscheidsinterview. En die zegt, ik ben meer en meer van overtuigd geraakt dat Xi Jinping het land klaar aan het maken is voor een oorlog. En ik zeg dat ook al heel lang. Mm. En ik vind, ze bouwen de Nederlandse marine al 15 jaar lang elk jaar erbij. Ze hebben de grootste vloot ter wereld. Ze zijn bezig met een nucleaire arsenaal gigantisch aan het uitbreiden. En wij moeten kijken, hoe zijn wij gepositioneerd in het Westen?
Maar hoe zijn we gepositioneerd? Lopen we achter de feiten?
Onze afhankelijkheid van China is gigantisch. De handelsvolumes zijn gigantisch. De interdependenties, zeg maar, de onderlinge afhankelijkheden zijn groot. Mm-hmm. En de pijn die wij zullen lijden op het moment dat dat gebeurt, zijn ook veel groter dan met Rusland.
Maar ik hoorde je net zeggen, als je het probleem kent, hoe groot het is, dan wordt die oplossingsrichting eigenlijk heel duidelijk. Ik denk dat onze luisteraars na je pleidooi nu al daar al een klein beetje behoefte aan hebben. Wat is dan die oplossingsrichting?
Ja, maar er wordt veel geld verdiend, hè? En er komen veel Chinese studenten hier. De universiteiten verdienen geld en wij verhandelen met China.
Ja, maar wat is die oplossingsrichting?
Dus, er zijn twee oplossingen voor China. De eerste is de hoeveelheid drukpunten die China heeft in onze samenleving als geheel. Mm-hmm. Die moeten terug worden gebracht tot een acceptabel niveau. En dat betekent de hoeveelheid Confucius-instituten op onze universiteiten. De hoeveelheid PhD-studenten, maar ook geen Huawei en ZTE in hard en software waarmee gespioneerd kan worden in onze vitale infrastructuur. Maar dat betekent ook migratie en visa. Chinese bedrijven kunnen in Nederland een kantoor openen. Zonder tussenkomst van de IND mogen mensen hier gewoon naar binnen. De Chinese staat handelt die verzoeken af. Vind ik eigenlijk, voor het vestigingsklimaatbeleid klinkt het leuk, maar voor een land als China moet je dat niet doen. En dat is de drukpunten in Nederland reduceren. Het tweede wat je moet doen, is de hoeveelheid exposure van onszelf naar China reduceren tot een acceptabel niveau.
Hoe doe je dat?
Dat betekent dat minder foreign direct investments, minder investeringen, minder fabrieken bouwen daar. Ze zijn alleen maar vooral uit op intellectueel eigendom diefstal. Dus als jij varkens wil exporteren, prima. Als jij paperclips wil doen, prima. Mm-hmm. Maar je moet je er goed gewacht van maken. Dat is op de lange termijn, op de high tech, is daar eigenlijk geen goed business model.
Maar hoeveel investeringen doen wij in China op dit niveau?
Afgelopen jaar is de hoeveelheid foreign direct investments in China met 83% wereldwijd gedaald. En dat is gigantisch. Bijna 9 op de 10 bedrijven hebben wereldwijd gezegd, ik doe het niet meer. En waarom? China is bezig met nieuwe spionagewetten. Die doen raids. Ja. Die komen bij Bain Capital, bij Deloitte, bij EY, bij al die dingen komen ze binnen. Mensen worden uit hun huizen getrokken. Er wordt gekeken, ben je aan het spioneren voor de CIA? En de appetite om nog zaken te doen in China is heel laag. Maar dat geldt ook voor Chinese bedrijven zelf. Ik sprak eens de CEO van BASF in Duitsland, die woont in Peking. En die zegt, in het Wassenaar van Peking, waar ik woon, staat, als ik 's ochtends vroeg naar het werk ga, meer dan 60% van de huizen is licht uit. En als ik 's avonds thuis kom, ook. En die mensen zijn allemaal vertrokken. De elite van China vertrekt uit China. Het wordt agressiever. En die vertrekken naar Japan. Die vertrekken naar Dubai. Om daar zaken te doen. En wij moeten ons klaarmaken op een tijd dat we een wat ruwere periode ingaan.
Maar je schetst best wel een donker scenario. Als mens word ik er niet per se heel vrolijk van. Maar wat betekent deze dreiging nou concreet voor Europa?
Concreet is het zo dat als er Taiwan wordt aangevallen, dat ik denk dat de Amerikanen militair zullen reageren. Ik denk zelf dat Europa niet makkelijk militairen stuurt naar Taiwan. Maar ik denk wel dat wij militair de straat van Malakka of Suezkanaal zullen beveiligen om handel te laten doorgaan. Ik denk ook wel dat er heel veel, dat wij de Amerikanen zullen steunen in alles wat er is. In sancties, in het afbouwen van handelsbetrekkingen, in het de-risken van onze samenleving. En ik denk ook wel dat de politieke steun vol zal zijn. Mm. Maar dat het heel veel gaat kosten in de economische sfeer. En zeker, we moeten ons niet. Ik heb zelf de EU Chips Act onderhandeld, waarbij we miljarden uitgeven om de semiconductor in de terug te halen naar Europa. Ja, die staat op dit moment op Taiwan.
Hoeveel procent hebben we ook weer in Europa van de totale productie wereldwijd?
Op dit moment 9%. En het zou dalen naar zo'n 4% in 2030 als we niks doen. Als we geen actief industriebeleid voeren. Dat doen we nu wel. We willen zo'n 20% van de wereldmarkt weer naar Europa halen. Maar je moet je realiseren op het moment dat Taiwan wordt binnengevallen en TSMC, dat is de oud Philips dochter die daar al die chips produceert, daar echt stil komt te liggen, dan heb je hier geen iPhones in de schappen. Nee. Dat is eigenlijk wat je. En je föhn en je haardroger of je podcastapparatuur zoals hier. Ja. Ja, die kun je dan bij de mediamarkt niet meer vinden.
Ja. Je hebt al eens gezegd, Europa is hier onvoldoende op voorbereid. Alle hands aan dek. Wat betekent in dit geval dan alle hands aan dek? En wat zijn dan de gevolgen die jou en mij gaan raken? Even los van, kijk, dat ik dit microfoontje zo meteen niet bij de mediamarkt kan kopen, daar kom ik wel overheen. Ja.
Nee, het is vooral van belang dat je gewoon. Kijk, wij zijn gewend aan een heel mooi, soepel leven met hele efficiënt ingerichte supply chains. Waarbij de goedkoopste bieder op de goedkoopste prijs, op de goedkoopste manier vervoert over de wereld. En het gaat heel smooth. En het maakt producten goedkoper, aanwezig, beschikbaar, et cetera. En dat wordt gewoon een stuk lastiger op het moment dat er echt een geopolitieke confrontatie komt van je welste. Dan heb je echt te maken met een hele andere wereldorde. Mm. Wereldhandelstromen. En ook de manier hoe je omgaat met. Met media bijvoorbeeld. Kijk, we hebben ook nog altijd TikTok in ons midden. Dat is in China zelf verboden. Ik denk dat je echt anders moet gaan kijken naar Chinese apps. Naar dat soort zaken. Die kunnen allemaal tegen je gebruikt worden op het moment dat China dat verkiest. En het geldt ook voor vitale infrastructuurobjecten. Ik denk dat je het moet de-risken, zoals president von der Leyen van de Europese Commissie dat ook zegt. We hoeven niet helemaal te ontkoppelen van China. We kunnen blijven handelen. Dat is prima. Maar we moeten wel zorgen dat de grootste risico's echt even eruit worden gehaald. En dus, dat begint in onze 5G en 6G. Dat is het politieke en militaire zenuwcentrum van onze toekomstige samenleving.
Dus geen Chinese apparatuur in onze communicatieinfrastructuur, apps deleten, kennismigranten uit China wegsturen?
Nou, niet wegsturen, maar je moet wel kijken naar een lijst van sectoren waarvan je weet dat het niet veel goeds oplevert. Dat was, kijk, dus Iraanse nucleaire studenten zijn in Delft niet welkom. Maar bijvoorbeeld de Rabat Universiteit doet onderzoek met een Chinese universiteit die ook voor Chinese defensie onderzoek doet op de maan. Ja. En de Rabat Universiteit zegt, we doen toch onderzoek met de universiteit. En die leggen dat heel netjes uit. Aan de achterkant van de maan kunnen we iets neerzetten. En dat vinden we heel tof. Want dat kunnen we zelf nooit doen. Amerikanen kunnen het niet. We halen daar zoveel uit. Dat is voor ons prima. Mm-hmm. En we weten waar de Chinezen op uit zijn. Al onze kennis. Maar dat is voor ons niet erg. Wij delen dat. En dat vind ik een goede afweging. Maar ik zou meer van dat soort afwegingen willen zien. Ja. En op dit moment zijn die afwegingen, die worden achterwege gelaten. En dat moet veranderen. Dus waarom heb je een Confucius Instituut op je universiteit in Groningen? Je kunt ook zeggen, nou, dat wil ik best wel hebben, maar we hebben 3 debatten per jaar, 5 debatten over de concentratiekampen in Xinjiang, over hoe China omgaat met vrijheid in Taiwan, et cetera, en in Hongkong. En we bepalen zelf wie er aangesteld wordt. De financiële stromen zijn openbaar. En dan is een Confucius Instituut welkom. En op dit moment is dat allemaal niet het geval. Dus ik wil een andere orde, een meer liberale orde in ons eigen huis verdedigen. Ja. Is het verdedigen waard?
Ik wil eigenlijk eens ook naar jou kijken, Harm. Wat ik soms al lastig vind, en ik ben geen journalist, is hoe we omgaan met dat je uiteindelijk, denk ik, toch een, zelfs over dit soort urgente thema's, een gebalanceerd, genuanceerd gesprek probeert te voeren. Mm. Kijk, Bart Groothuis die begon, denk ik ook, terecht met een grote aanval op energie. Energiecentrale in Denemarken, hebben we het hier zelf over gehad. Ja. Maar wat blijkt nou, daar komt ook het CERT uit Denemarken zelf op terug, dat ze misschien iets te voorbarig zijn geweest met die conclusie over of het Rusland was, et cetera.
Dus, of het sandworm was, precies.
Dus of het helemaal altijd zo zwart-wit. Dus hoe zorgen we nou dat we ook in gesprek blijven, dat we ook, want dit narratief is best wel duidelijk, gestrekt been erin, ondanks dat je nu, denk ik, duidelijk maakt balans. Er komt hier toch wel een vrij eenzijdig narratief heen, Arm. Hoe zorg je nou dat je dat niet één op één, ja, dat je daar ook een goed gesprek over blijft voeren, ook als journalist?
Ik denk gewoon bewust zijn wat een ieders agenda zou kunnen zijn. Kijk, we zitten niet voor niets hier met Bart Groothuis aan tafel. We zitten met Europese verkiezingen, parlementsverkiezingen die eraan komen. Dus we weten ook op het moment dat we Bart Groothuis uitnodigen, dat Bart ook een agenda heeft. En dat hij zal proberen duidelijk te maken waar hij voor knokt. En waarom mensen op hem of zijn partij zouden moeten stemmen, toch? Dus de standpunten van jouw partij, die komen hier naar voren.
Ja, maar dit staat niet in het partijprogramma. Dit is mijn persoonlijke missie om die onzichtbare dreiging zichtbaar te maken. Kijk, als het moment dat ik het Chips Act onderhandel, dan begin ik niet over de cyberdreiging, maar dan begin ik wel over van, als wij investeren om onze industrie hier terug te halen, wil ik niet dat de Chinezen Nederlandse bedrijven gaan overnemen en dat het alsnog verdwijnt naar China. Want dat is precies de reden dat we die hele Chips Act opstarten. Nou, daar gaan dan vervolgens de onderhandelingen over. Dus als je mij ergens neerzet, krijg je dat.
Maar mis je dan
als je
dan
jullie
die
ergens neerzet in een podcast, dan krijg je de onzichtbare dreiging zichtbaar maken. En dat is wat we doen. Ja. Dat is het vak.
Maar als ik dan we hebben, even een klein bruggetje naar AI. We hebben Mistral, een Europese AI, AI-bedrijf. Microsoft stapt daarin. Ja. Ja, en er wordt eigenlijk niet echt gereageerd vanuit Europa. Terwijl we met z'n allen zeggen, we moeten onze eigen industrie beschermen. We moeten grote Europese techspelers maken. Maar dan haken we niet in op het moment dat Microsoft nota bene gaat instappen bij een bedrijf die bezig is met de techniek waar iedereen nu mee bezig is. De techniek van de toekomst.
Ik denk wel dat dat bedrijf Mistral, wat ik een beetje ken, dat het behoorlijk kan groeien op het moment dat Microsoft erachter gaat staan. En dat is wel heel interessant. En het aardige is wel dat het wel gebeurt via Europese regels. Kijk, de AI Act, hè, die we hebben uitonderhandeld in Brussel, dat mag enige naam hebben. Kijk, die Amerikanen zeggen van, ons lukt het niet. En dat is niet omdat ze niet willen. We zien ook de gevaren van AI. Maar ons politiek systeem is dysfunctioneel. Biden heeft geen meerderheid in 2 huizen. Dus die kan eigenlijk helemaal niks doen. De Digital Services Act, het reguleren van platforms, let Europe fix it. Ja. Cybersecurity, de NIS 2, waar ik zelf op heb onderhandeld, let Europe do it. En nu de AI Act, laat Europa het reguleren. Wij zijn gedoemd in onze geopolitieke positie om dat te reguleren. En daar ben ik trots op. Want ik wil dat het altijd het menselijke centraal blijft staan.
Maar als je nou gaat, we hebben met sociale media ongelooflijk achter de feiten aangelopen. We moesten achter Meta aan, we moesten achter Google aan. We moeten al wel jaren achter Microsoft aan als internetreus. Van Office tot Internet Explorer. Ja. Heel veel rechtszaken geweest. Nu zitten we in een nieuw tijdperk met nieuwe techniek. We weten dat deze techbedrijven één ding willen, namelijk zo groot mogelijk worden. En een van die grootste bedrijven, Microsoft, doet een soort van overname van OpenAI. Maar het is geen overname. Nou steken ze dus miljoenen, honderden miljoenen in dit Franse bedrijf. Dan moeten we toch ingrijpen in Europa. We moeten zeggen, dit kan niet. We willen dit niet wegwezen.
Nou, als het om concurrentie, mededinging zou zijn, hebben we daar een grond voor. Maar als het om nationale veiligheidsgronden zou zijn, zou je daar grond voor hebben. Maar die zie ik niet. Die zie ik wel in het geval van China, Rusland en Noord-Korea en Iran. Omdat die één een offensief spionageprogramma hebben tegen ons en in alles 30.000 Snowden documenten. Ja. Is niet één voorbeeld. Niet één voorbeeld van intellectueel eigendom diefstal. Het tweede wat die landen gemeen hebben, die Noord-Korea en Rusland en Iran en China, dat is dat ze hun bedrijven en instellingen verplichten om mee te werken aan het offensieve spionageprogramma. Dat heeft Amerika niet. Derde is, ze hebben ook nog eens een hele autocratische visie op de wereldorde. En die zijn ze ook nog eens bereid en in staat om die af te dwingen in onze achtertuin. In onze eigen soevereine sfeer hier in Europa. Dan moet je ingrijpen. Daar waarschuw ik voor. Ik waarschuw niet voor een overname van een Fins bedrijf op een Duits bedrijf. Dat vind ik niet reëel. Ik vind het reëel om te kijken waar het probleem vandaan komt. En dat is een consistente groep landen. En dan moet je een lijst van maken en specifiek beleid op maken, zodat we open een liberale wereldorde kunnen houden om te handelen met de rest van de wereld. Maar zo zie ik het.
Maar Finland heeft geen Donald Trump.
Nee. En Donald Trump, dat wordt een uitdaging. Trump-proof maken van Europa. Dat is een van de grootste uitdagingen waar we nu ook in Straatsburg volgende week of twee weken weer over gaan praten.
Trump-proof maken.
Ja, Trump-proofing. Dat is een nieuw werkwoord. En dat is militaire zin zo. Het nieuwe NAVO-fonds zie je. Ja. Maar je ziet het op meer dingen. Maar kijk, de Fransen hebben de wens, die hebben de hoop dat Trump Europa gaat verenigen. Die zeggen, Trump, die zorgt dat we een gezamenlijke defensie krijgen. Trump zorgt dat we, wat Harmet ook zegt, dat we de gevaren gaan inzien van het grote, boze Amerika. Nou, dan zeg ik van, dat is niet waar. Want de ene helft van Europa is zwaar tegen Trump. Ja. De andere helft is zwaar voor, zeg maar, extreemrechts. En je hebt ook nog een hele grote groep die gaat hedgen. Die gaat kijken dansen met wie er op de dansvloer staat, zegt onze premier. En dus met andere woorden, Europa wordt verdeeld bij de komst van Trump. Wat mijn ervaring is in Brussel de afgelopen 4,5 jaar, is dat Europa wordt verenigd als het gaat om een Chinese dreiging. De hoeveelheid reguleringen. We kijken nu naar foreign subsidies. Wordt nu naar gekeken. Foreign direct investment screening hebben we. Dus allemaal tegen Chinese ongewenste overnames. De Digital Services Act, Digital Markets Act, de Cyber Security Act, de Cyber Resilience Act.
Gaan we zo meteen nog even hebben over die regels.
Kijk, zijn de wetten. En die zijn allemaal goed. En de aanbestedingen gaan we spiegelen. Als China ons niet toelaat, laten we hun niet toe. Ik zie dat Europese integratie verder brengt. En dat zijn dingen waardoor iedereen zich gepakt kan voelen. Het Economic Coercion Instrument tegen economische dwang. Litouwen heeft geen handel meer met China. Waarom? Omdat ze het ambassadekantoor van Taipei, van Taiwan, een ambassade hadden genoemd. En dat kan ons ook overkomen op het moment dat wij bijvoorbeeld chipmachines van ASML niet meer exporteren. En dan wil ik het liefst, dan ben ik heel blij dat ik in Europa woon. Ja. Want daar hebben we middelen om er iets tegen te doen.
Dave, ik wil eigenlijk toch nog heel graag even met jou even neerzetten welke acute, of zeg maar, welke recente dreigingen we hebben gezien in China. We zitten natuurlijk aan het digitale front. Bart heeft net de grote lijnen even neergezet. Wat zijn nu de gevaren? Maar wat hebben we actueel gezien?
Nou, ik denk dat we wel goed kunnen zien wat er nu gebeurt. Dat je dat kan eigenlijk uitvergroten naar wat staat er ons eigenlijk te wachten. En dan zou het daarna ook goed zijn om te kijken van ja, wat stellen wij er nou eigenlijk tegenover? Kijk, wat Bart zegt, dat zien we nu de afgelopen maanden ook echt gebeuren. Je ziet dat China de capaciteit heeft om op heel veel plekken tegelijk veel complexe operaties uit te voeren. Zo zie je dat ze in Europa genoeg capaciteit hebben om zich echt op buitenlandse ministeries te richten. Dat soort aanvallen zien we gewoon. Vooral aanvallen, spionageaanvallen. Ja. Dus vooral kijken, positioneren, binnenkomen in dat soort instellingen en waarschijnlijk informatie verzamelen. Maar er is ook een uitstekend rapport uitgekomen van datzelfde Microsoft die een aantal dingen uiteenzet. Enerzijds wat heel erg opvalt is dat ze de afgelopen maanden zich heel erg concentreren in de Stille Zuidzee, in een eilandengebied. Daar weet Bart geografisch waarschijnlijk alles van, geopolitiek, wat daar het doel van is. Eilanden als Fiji, Papua Nieuw-Guinea, waar ze zich heel erg manifesteren. Maar wat ik eigenlijk de meest acute dreiging vind, waar we met z'n allen naar moeten kijken, niet in paniek moeten raken, moeten leren is wat zij hebben gedaan tijdens de verkiezingen in Taiwan.
Ja.
Daar is een fantastische tijdlijn neergezet waarin eigenlijk 4 tactieken zijn gebruikt. De eerste is eigenlijk het manipuleren van audio. Op de dag van de verkiezingen is de eigenaar van Foxconn, die
de chipmaker
voor onder andere iPhone. Ja. Die is gemanipuleerd om te zeggen dat hij een bepaalde presidentskandidaat zou steunen. Er zijn hele videocampagnes gemaakt van nieuwslezers die zogenaamd nieuws hebben en desinformatie verspreiden over India, over de VS. Er wordt op grote schaal AI ingezet om memes te creëren. Dat zijn voor jouw leeftijd, Harm, grappige plaatjes op het internet. Die dus ook weer een bepaald doel hebben om de publieke opinie te beïnvloeden. Ja. En er zijn deepfake video's ingezet van beroemde Chinese, Canadese sprekers onder andere, die ook weer desinformatie verspreiden. En als je ziet hoe tactisch dat gedaan is, hoe in aanloop naar de verkiezingen begon in december, tot op het hoogtepunt in januari, tot op de dag van de verkiezingen. Ja, als je deze schaal van wat zij kunnen doen, wat ze hier ook uittesten, ja, dat zou verspreiden over Europa. Je ziet ook dat dat soort, en dat is wel weer interessant. Kijk, ik vind nog steeds dat we genuanceerd af en toe moeten blijven, maar een aantal van die video's zou gemaakt zijn met technologie van ByteDance, het moederbedrijf van TikTok.
Ja.
En zo zie je dat, ja, wat hier nu gebeurt bij die verkiezingen, volgens mij is, hè, we hebben het natuurlijk over Rusland, desinformatie, waar ze toe in staat zijn om, hè, de directeur van de MIVD zei, je hoeft de NAVO niet te verslaan, enkel te verdelen.
Ja.
Nou, dan hebben we al moeite om daar met Rusland ons op voor te bereiden. Laat staan wat we straks over ons heen krijgen als China besluit.
Dave, mag ik jou een vraag stellen?
Ja,
want we hebben een scholierenverkiezingen gehad in Nederland. En ik geloof dat de grootste partij, de PVV of de Forum voor Democratie, was. Ik geloof 4 op de 10 scholieren stemt op die een van die 2 partijen. En de oorzaak is natuurlijk TikTok. Ik bedoel, de kwaliteit van onze democratie, als je dat nou projecteert, dat scenario in Taiwan, en je projecteert dat op de verkiezingen die we straks in Europa hebben, wat voor gevaren zie je dan?
Nou ja, ik vond het heel erg interessant toen wij bij de Bali waren samen, dat uiteindelijk iemand, een van de sprekers, zei, joh, desinformatie, dat heeft een voedingsbodem van wantrouwen nodig. Anders werkt het niet. En als je dus kijkt wat wij waarschijnlijk verzaakt hebben met elkaar, is om onze jeugd, maar ook millennials en daarboven, om die structureel weerbaar te maken tegen desinformatie, handvatten te geven. Ik zie het ook in mijn vriendenkring, dat daar fact-checken, wanneer is iets echt nep, wat voor soort nieuwsbronnen gebruik je. Wij zijn, dat is de conclusie, niet weerbaar tegen desinformatie in alle lagen van de samenleving. Dus als je dit scenario doortrekt.
Ik hoor het je zeggen, ik snap wat je zegt. Ik vind het heel pessimistisch.
Waarom? Vertel. Ja, ik ben het wel een beetje eens, maar vertel.
Nou ja, ik ben met wat we daar gehoord hebben en wat Dave zegt, ben ik eens. We moeten echt met z'n allen beter op de hoogte zijn van waar nieuws vandaan komt. Factchecken, et cetera. Maar ik geloof echt wel, en dat is misschien ook wel naïef optimisme, maar dat mensen ook wel een soort van gezond verstand hebben, waar ze toch op een bepaalde manier op terug kunnen vallen en ook wel zelf kunnen nadenken.
Nou, in tegenstelling tot de journalist Harm Teunis, heb ik de cijfers erbij gehaald, Harm, vorige week. 30% van alle Nederlanders, volgens de NCTV, weet niet wat waar of niet waar is op dit moment. Ze weten het gewoon niet.
Ja, maar ook welke vraag dan?
1 op de 3 Nederlanders. De vraag is, hoe kan je nog bepalen of nieuws waar of niet waar is? 1 op de 3 Nederlanders zegt, ik weet op dit moment niet wat ik moet geloven.
Kijk, en wij hebben in Nederland nog een goede traditionele media. In Duitsland bijvoorbeeld zit dat al heel anders. Hè? Het desinformatielandschap in Duitsland is veel agressiever. Dan zie je de Russen ook veel meer op targeten dan op Nederland.
Ja.
En ook omdat Duitsland een traditionele Oostpolitiek heeft gehad. En veel mensen, zeker in Oost-Duitsland, nog veel sympathie hebben voor het land. En je krijgt gewoon, als je ziet hoe Russen, hoe grootschalig ze het aanpakken in Duitsland, dan denk ik dat we in Nederland ons moeten afkloppen met een hele goede traditionele journalistiek, et cetera. En na MH17 zeker ook wel mensen die heel erg bewust zijn van het risico. Maar als ik de scholierenverkiezingen noem, dat doe ik niet voor niks, dat is de toekomst. En dan noem ik niet alleen Rusland, maar dan noem ik ook TikTok. Want dat is natuurlijk het podium waar jongeren onder de 20 op zitten. En dan vraag ik me af, ja jongens, we hebben als Europese Unie nu de Digital Services Act afgesproken om platforms te reguleren. Heb ik me heel actief tegenaan bemoeid.
Ja.
En dan vind ik, dan moet je nu handhaven. En het is nu begin april. Begin juni hebben we die verkiezingen. Nu is de tijd, de komende weken, om voorbeelden te stellen, om hard in te grijpen. Een voorbeeld te maken. En dat
maar hoe dan? Wat moeten we doen?
Neem Voices of Europe. Hè? En dezelfde campagne zijn ook politici mee omgekocht.
Nog even, kun je hem heel kort even neerzetten?
En Voice of Europe was een website in Europa. Die werd gerund hier vanuit Amsterdam trouwens. En die is in 2018 al over geschreven. Die runt grootschalige desinformatiecampagnes. Om het vertrouwen in onze eigen instituties te ondermijnen. De wil om je te verzetten tegen Poetin. De steun aan Oekraïne te ondermijnen, et cetera. Daar doen ook Nederlandse politici aan mee. En in hetzelfde campagne zijn ook politici betaald. Zeggen bijvoorbeeld de Belgische premier De Croo, die zegt dat. Dat zijn inlichtingendiensten daar informatie over hebben. Nou, en die website die is offline gehaald recent. Ja. Toen dat naar buiten kwam. De Tsjechische inlichtingendienst bracht dat naar buiten. Maar wat ik dan constateer, ik heb zelf ook even gekeken. Draaien die Voices of Europe video's nog altijd op YouTube, op Twitter, op Instagram, op TikTok? En het antwoord, heren, is absoluut. Dus wat ik gedaan heb gisteren is Politico opgezocht. Dat lezen jullie niet. Dat is voor de Brusselse bubbel.
Ja, nee,
maar dan heb ik een interview gegeven en heb ik gezegd, het is nu tijd om in te grijpen en een harde knal uit te delen. En een voorbeeld te stellen. Want als je nu niet snel maatregelen inricht om dat offline te halen, dan lukt het straks met de verkiezingen. Als we dus een Taiwan scenario krijgen, wat Dave net schetst, dan lukt het dan zeker niet. Dus wat mij, leer lessen wat je ziet in Taiwan. En pas die toe hier in Europa. Dat betekent nu een knal uitdelen en dat soort rotzooi offline halen.
Die rotzooi offline halen, maar dus ook harder ingrijpen bij de platforms? Want die rotzooi offline halen is één ding.
Platforms halen het offline. En er zit geen censuurdienst van Europa. En dat is ook niet de bedoeling. Er is ook geen juridische basis voor. Maar we hebben wel gezegd, als jij ongewenste buitenlandse beïnvloeding constateert op je netwerk, waarbij er echt een concerted effort is van een staat om wat niet individuele gebruikers iets zeggen, maar een staat, een groep mensen, wat fake accounts zijn, jouw soevereine sfeer, jouw politieke sfeer beïnvloeden, dan moet je daar iets tegen doen. Dat is het non-interventiebeginsel. In het internationaal recht is dat volstrekt acceptabel. Dat zijn democratische waarden. En dan moet je bedrijfsbeleid op maken en toezicht daarboven zetten. Dat is wat de Digital Services Act zegt.
Ja.
Iedereen die zegt het is een censuurmachine, jokt. Die moet het maar lezen.
Nee, en wat ik nog wel belangrijk vind, Harm. Ik denk dus dat onze samenleving op dit moment niet is opgewassen tegen desinformatie in alle lagen van de samenleving. Dus ik herhaal mijn punt nog een keer.
Okay.
Maar dat wil niet zeggen dat ik niet denk dat we dat om kunnen draaien. Nee. Dat we die weerbaarheid op moeten. Zoals gisteren bij Op1 werd gezegd. We zijn nu op dit moment niet goed genoeg voorbereid op oorlog. Maar dat betekent niet als het gaat komen of als het moet komen, dat was Europa daar niet gaan staan.
Ik wil daar even op inhaken, want dat China ligt misschien nog iets verder in de toekomst. Actueel de dreiging, heel actueel de dreiging, is Rusland natuurlijk. Ik begon natuurlijk de introductie met de Poolse minister-president Donald Tusk.
Ja.
Die zegt dat Oekraïne de oorlog niet mag verliezen. Hoe zie jij dat?
Dat is absoluut een feit. En ik denk wel dat het gaat om meer dan Oekraïne natuurlijk. Dat ziet iedereen. En dat, zo begon ik ook. Als je kijkt naar hoe de Russische krijgsmacht zich opbouwt met agressieve wapens, het nucleaire arsenaal dat fors groeit, tactisch nucleaire arsenaal, lange afstandswapens, de enorme. Ze bereiden zich voor op een confrontatie met NAVO en niet met het innemen van de Oekraïne en dan houdt het op. Dus ik denk, ja, let op uw zaak. Het is een hol of... Kijk, binnenkort hou ik met de Finse ambassade. We hebben elkaar gevonden. Gaan we een meeting houden in het Europees Parlement. Een symposium over de Preparedness Union. Dat we eigenlijk ons moeten voorbereiden, zoals Finland zich eigenlijk al 100 jaar voorbereid op een oorlog. Dat is de slagersjongen, de bakkersjongen, de burgemeester en de notaris. Er zijn 5-6 mensen die vinden elkaar op 18-jarige leeftijd. En die hun hele leven, blijven ze die in het dorp, blijven die elkaar tegenkomen.
Ja.
En die nemen dan even met elkaar door. Hebben we alles op orde? Loopt het? Zien we gekke dingen? Hebben we een noodrantsoen? Doet een luchtalarm het? En zo niet. Maar die weten elkaar ook te vinden in het geval van nood. Maar het gaat ook over grote politiek niveau. De Europese Raad. Is er een overlegplatform waarbij ook Turkije, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk kunnen aansluiten bij de Europese Raad om te overleggen over veiligheid op ons continent. Quod non, hè, is er niet. Maar ook de Visserijcommissie kunnen iets doen aan veiligheid in de wateren. De ministers die gaan over jeugd, die kunnen iets doen aan mentale preparedness. Ik noem maar een paar voorbeelden. De Finnen hebben daar goed over nagedacht. En wat ik eigenlijk eens wil doen, is kijken, kunnen we die preparedness union, kunnen we dat wat meer vormgeven? Niet om angst aan te jagen, in tegendeel, maar om je wel rijp te maken van, vrede is de periode tussen twee oorlogen in. En probeer je wel te realiseren dat hoe uniek het is dat we de NAVO en de EU hebben. Het is in onze hele wereldgeschiedenis anders geweest. En we moeten zorgen dat het niet weer gebeurt. Vrede is de norm, maar het is niet
zodat je weet
gegeven.
Zodat je weet wat je moet doen op het moment dat het misgaat.
Freedom is not free.
Geldt dat ook voor cyberdreiging?
Dat geldt absoluut voor cyberdreigingen. Maar daar vind ik dat het anders ligt, omdat daar heel veel niet ligt in het bereik van een gewone burger. Mm. Ik vind ook eerlijk gezegd alle trainingen die de overheden geven op het gebied van preventie en advisering en klik niet op dit e-mailtje, et cetera. Ik vind het flauwekul. Mm. Het is niet data-driven. Je hebt helemaal geen wetenschappelijke onderzoeken die zeggen van dat helpt. Ik klik zelf ook op spearfishing e-mails als ze goed zijn gemaakt. Ik vind het iets van de beheersafdeling van een IT'er om dat te detecteren. Daar heb je technologie voor en daar heb je bedrijven
heel
voor.
Goed op gaan, ja.
Maar ik vind dit echt bullshit. Dat ja. We net doen alsof van klik niet op zo'n e-mail. Ja, natuurlijk kun je daar iets mee doen. Maar je moet echt meer aan de dag leggen.
Kijk, amen, maar op een hoger abstractieniveau is er een Europese cybersecurity strategie naar jouw idee? En we zijn natuurlijk wel Cyber Solidarity Act. Wat is die strategie en kan je ons eens daar eens kort in meenemen?
Nou, ik denk dat de basis is gelegd voor iets wat nog van kan groeien, wat veel groter moet worden. Maar de basis is het ecosysteem waarin mensen allerlei dingen die niet kloppen melden. En dat de meest vitale instellingen dat doen. Elk incident moet gemeld worden. En ook de technische kenmerken gemeld moeten worden. Maar dat doen ook bedrijven publiek-private samenwerking. In Europa wordt er een ecosysteem gemaakt met die NIS2, die ik ook onderhandeld heb. Mm-hmm. Ik kom uit het vak en ik vind het mooi dat we dat systeem hebben. Maar er is één, de informatie hebben. Dat is niet zo relevant. Wat we vroeger deden was passief die informatie verspreiden. Wij hebben aanwijzingen dat op dit IP-adres, dit domeinnaam...
Een PDF in je mailbox, hey, pas op.
Ja. Echt pathetisch, hè? En wat we proberen te doen is in die wet schrijven, we hebben een tweede fase nodig, een nieuwe fase. En dat is van passief naar actief. Mm. Actief delen betekent dus niet alleen een PDF sturen, maar ook daadwerkelijk blokkeren. Dat is de nieuwe fase waar we in moeten. Dus in België bijvoorbeeld, als ik in Brussel ben en ik klik per ongeluk op een phishing e-mailtje van een of andere crimineel, krijg ik een rood scherm.
Ja.
En dan zegt het Belgische CERT, dit is 100.000% zeker malware die je nu op je telefoon gaat krijgen. Je mag doorklikken, dus netneutraliteit, het is een vrij land.
Ja.
België ook, ja. Vrij land. En het hoeft niet. Je kunt ook op een ding klikken. Ja. Groeten. En je dringt dus in het dagelijks leven van de mensen, dring je binnen. En doet dat 25.000 keer per dag gebeurt dat. Met internet service providers die dat op vrijwillige basis doen. Dat kan in Nederland natuurlijk ook. Waarom wachten we daar nog op? Waarom hebben we niet een eigen DNS-dienst waar mensen zich vrijwillig op kunnen abonneren?
Wat is een DNS-dienst?
Een DNS is het telefoonboek van het internet. Maar niemand weet wat een telefoonboek is. Dat is als je davemaasland.nl intypt, ja. Dan ga je naar een IP-adres. En het vertalen van davemaasland.nl naar een IP-adres, dat doet een domainname server. Ja. En daarmee kun je ook zeggen van, hey, we kunnen je een rood scherm, want davemaasland.nl serveert je malware, dat moet je niet willen. Dat is niet waar overigens.
Maar als je nou helemaal plat slaat, wat is dan die Europese cyberstrategie?
Nou, dus het ecosysteem is gebouwd. Dus een basis daarvoor. Ik denk dat je moet nu gaan kijken van, kun je die informatie ook actief leveragen? Dus bijvoorbeeld, als er informatie is over een initiële ransomware infectie. En we weten, een ransomware infectie was vroeger één groep, nu niet meer. Je infecteert iets, dan komt er iemand anders die gaat rondkijken. Hey, hoeveel geld moeten we vragen? Hmm. De derde groep die vraagt het geld. De vierde groep doet de versleuteling. De vijfde groep doet de onderhandeling. En doet nog iets met geld. Het is ransomware as a service. Maar die initiële infectie, de allereerste. Als je daar heel snel bij bent, dan kun je die hele keten daarachter van ellende kun je oprollen.
Ja, dit is nutteloos.
Ja. Nou, in het Verenigd Koninkrijk hebben ze zo'n 4.800 keer een waarschuwing uitgedaan vorig jaar. 4.800 keer. Hoe vaak is dat in Europa gebeurd?
Okay.
Nee, maar dat is er nog niet. Dus dat soort diensten wil ik ingericht zien. Dus Protective DNS, wat ik net zei. Maar het gaat ook over agents. Bijvoorbeeld de Canadese overheid biedt een dienst aan voor hun vitale infrastructuur, topsectoren en ministeries. Dat ze zeggen, we kijken op in het geheugen van een computer, zoals antivirus software het ook doet, bijvoorbeeld van jouw bedrijf, Dave. En die kijkt gewoon in het geheugen, zijn daar kenmerken die niet kloppen? Mm. En daardoor een extra beschermingslaag bieden. Uit dat ecosysteem weer, terug naar die NIS2. Welk ecosysteem hebben we en waar gaan we naartoe om dat actief te leveragen en meteen met de snelheid van het licht tegen te gaan. En nu, dus niet met het sturen van een PDF, maar echt iets doen.
Maar op een gegeven moment hebben we het Carnegie-rapport gekregen, die vrij vroeg toch wel in de oorlog, maar in ieder geval conclusies probeerde te geven. Waarom is Rusland nou niet zo succesvol als we wellicht zouden denken en wat zijn de lessen? Een van de bevindingen die me altijd is bijgebleven is dat ze hebben gezegd, joh, andere landen van beperkte omvang zouden echt her moeten overwegen of offensieve cyberoperaties wel voor hen weggelegd zijn. Want zelfs een Rusland gaat het niet volhouden om op zeer lange termijn heel veel offensieve operaties aan te voeren.
Digitaal.
Waarschijnlijk zijn er digitaal maar 2-3 spelers die dit kunnen. De Verenigde Staten, China en wellicht een land als India in de toekomst. Dus wat zij adviseren voor landen met beperkte capaciteit. Ik schaal daar Europa eigenlijk ook onder. Omdat wij, ja, ook als je iedereen samenvoegt, moet iedereen nog maar samenwerken. Zij zeggen de landen die wat kleiner zijn, zouden vooral de rol moeten spelen van cyberverdediging en informatieoperaties. Mm-hmm. Of specialist. Zie jij dus ook waarin we in het fysieke domein of in het wetgevingsdomein verordend zijn als Europa tot het maken van wetgeving? Zijn wij op cybergebied niet gewoon als Europa, moeten wij ons niet zwaar inzetten op verdediging en informatieoperaties? Ja, is dat niet de op hoofdlijn de strategie, denk je?
Ja, ik kijk heel met bewondering, maar ook met enige skepsis naar alle defensie-cybercommando's die zijn opgericht door heel Europa. Op zich is het logisch dat je ook een offensieve capaciteit wil, maar in de praktijk ligt dat gewoon bij inlichtingendiensten. Want het is een competitie tussen inlichtingendiensten die met hun contra-inlichtingenmandaat gewoon af en toe eens een keer een relatief voordeel kunnen uitbuiten van hey, een aanval doet het niet, hey, we rollen dus iets op, hey, er komt informatie bij een cybersecurity bedrijf terecht, zodat we iets kunnen mitigeren. Dat is het relatieve voordeel. Cybercommando's, er is ook in de wetenschap geen empirie dat dat afschrikkend werkt. We hebben de hele NSA-arsenaal aan cyberwapens is naar buiten gebracht door die Snowden. Het heeft geen enkel effect gehad, geen enkel dempend effect gehad in de wereld op minder cyberoperaties. Integendeel. Dus ook daar is geen. Ik vind het nuttig wat ze doen, maar ik heb recent bijvoorbeeld hadden we in Europa hebben geld vrijgemaakt van Moldavië, Georgië, Kazachstan, dat soort landen om die industrie, om die vitale industrie te hardenen, zoals in Oekraïne
steviger,
ook is gebeurd.
Weerbaar te maken.
Voordat Oekraïne werd aangevallen, waren al cybermissieteams van het Amerikaanse cybercommando daar om te zeggen, hey. Hier staan dingen ongepatcht, segmenteer je
maar
netwerk.
Maar dan hebben we het over energienetten.
Telecom. Ja. En dat doen we nu ook in Moldavië. En toen zei ik ook van, ga eens langs bij al die cybercommando's in Europa. Op zich is dat wel nuttig dat ze dat werk gaan doen. Dus in die zin deel ik die appreciatie van Carnegie. Van dat is nuttig werk. Kijk hoe je zelf zou aanvallen en help die landen om hun vitale infrastructuur. Maar, zeg ik erbij, op het moment suprême dat jij een oorlog ingaat, of het gebeurt iets, of je wil echt iets kunnen voorkomen, hebben kleinere landen, onderschat dat niet. En Nederland is er één van.
Specialistische kennis.
Hebben waanzinnig goede kennis en posities om ook een flinke tik in het cyberdomein uit te delen. En dan is een cybercommando ook goed om te hebben, naast een inlichtingendienst.
Maar wel voor een goed gerichte karatentrap en niet voor een...
Ja, maar dat duurt jaren. En de tijd-ruimtefactoren voor dit soort zaken betekent dat je jarenlang vaak het moet voorbereiden, ergens moet binnenzitten, samen met een inlichtingendienst. En dan kun je kijken van wil je een militair effect of een inlichtingeneffect bewerkstelligen. Maar dat zijn genuanceerde dingen. En ik denk dat in algemene zin vind ik Europa heel erg sterk in inderdaad de cyberdefense hoek. En Amerikanen, we moeten niet alles overlaten aan Amerikanen. Onderschat de Fransen niet. Onderschat niet wat de Denen of de Nederlanders of de Zweden kunnen. Dat is echt ook... Hè, ik denk dat het ook wel goed is om in Europa een soort van soevereine capaciteit te hebben. Om ook in het cyberdomein een goede tik uit te delen op het moment dat het mot.
Ja. De luisteraarsvraag die sluit hier enigszins bij aan. Die kwam namelijk binnen van Peter Schrijver, PhD-kandidaat aan de Nederlandse Defensieacademie. Hij schrijft, de Amerikaanse veiligheidsdiensten stellen dat de hack van telecomoperator Kyivstar, dat was december afgelopen jaar, en dat is een waarschuwing voor telecombedrijven in Europa. Door de hack waren miljoenen abonnees dagenlang verstoken van mobiel internet. Kan ons, in Nederland neem ik er even aan, een dergelijke hack ook treffen? En wat dan?
Nou, wat Peter Schrijver hier zegt, is niet alleen abonnees. Het is goed wat hij zegt, het is een goede vraag. Maar het is niet alleen abonnees. Het is de hele militaire inlichtingendienst van Oekraïne hing eraan. Zo'n beetje het hele ministerie van Defensie en de command and control structuur hing aan Kyivstar. En eigenlijk hun hele voortbrengingsvermogen op militair gebied hing aan die telecom provider. Ja. En dan zie je dus ook, wat ik net ook zei, kijk, je telecom infrastructuur is je politiek, strategische, maar ook je militaire zenuwcentrum van je samenleving. En of je beheert dat zelf, je hebt daar controle over, soevereiniteit over, of je bent de signals intelligence kolonie van een ander land, of het cybercommando kolonie van een ander land. Het is heel heftig om dat te zeggen, maar dat is wel mijn boodschap. Je hebt geen hard en software toe te staan van risky vendors, zoals we dat noemen. Van riskante operators. Want wat heel veel mensen zeggen, misschien luisteraars, die zeggen van ja, iedereen spioneert toch. De Amerikanen doen het ook. En dan zeg ik van, nou, luister, is Nederlanders ook. En er is wel eens naar buiten gebracht dat Nederland met de Bundesnachrichtendienst en de CIA in Zwitserland een bedrijfje had gehackt. Crypto AG, om telecommunicatieverkeer op te snoepen. En dan zeg ik, als zelfs een klein landje aan de Noordzee verleiding voelt om dat te doen. Mm. Denken jullie nou echt dat China dat niet gaat leveragen? Dat China dat niet doet met Huawei of ZTE-apparatuur in het Westen?
Dus concreet, dus dit gaat
let op uw zaak.
Nou,
dit gaat ons
heb het in de hand en verhoog je defenses. En dat is ook wat de NIS 2 vraagt.
Ja, nou, maar wacht even. Maar dat betekent dus eigenlijk wel dat hè, de vraag, kan ons dit treffen? Ja, dan is dat onmiskenbaar ja.
Onmiskenbaar. En de telecom is vaak de allereerste target in een oorlogssituatie waar naar gegaan wordt. En nog even, als de oorlogs...
Ja, je hebt het zelf gedaan, hoor. Nieuws, je geeft hem nog een keer de kans.
Als de oorlogsindustrie... als de nieuws van de oorlog niet zoveel nieuws was... Was dit in de boeken ingegaan, de geschiedenisboeken ingegaan... als een van de allergrootste hacks uit de wereldgeschiedenis. Vergelijkbaar met Stuxnet, Kyivstar.
Ja.
Dat is het feit. Maar de hele oorlog en in februari toen zijn we overrompeld wat er gebeurde in Kiev en Bucha. Ik snap dat. Dat is ook heftig. Maar in de cybergeschiedenis zou dit de boeken in moeten gaan als een van de grootste operaties ooit.
Het laatste wat hier dit echt bijzonder maakt, Kyivstar, is dat het ver diep in de oorlog is gebeurd.
Ja.
Telecom is letterlijk een van de, nou ja, de ruggengraat. Hier kijk je naar dit verdedigen met man en macht.
Mm-hmm.
Dit is alsof de president zeg maar 20 bodyguards om hem heeft staan. En de digitale aanslag wordt alsnog gepleegd, wordt alsnog door zijn hoofd geschoten, terwijl iedereen eromheen staat. Dat is het bizarre van Kyivstar, waarin dus ook Oekraïne heeft gezegd, luister, dit bedrijf was well-funded, had zijn verdediging omhoog, iedereen keek mee, en het is alsnog gelukt. En we zien dus ook in Nederland, wij hebben grote telecombedrijven, dat is ontzettend lastig als je 22.000 medewerkers hebt.
Mm-hmm.
Ontelbare apparaten. Er kwam gisteren een interessant onderzoek uit van de energiecentrales in Amerika. Dat er per dag zoveel gedigitaliseerd wordt in energienetwerken. Dat er per dag 60 potentiële ingangen bijkomen per dag.
Mm.
En een gemiddelde energiecentrale heeft 24.000 potentiële ingangen die misbruikt kunnen worden door hackers. Nou, ik zie dit hoe een telecomorganisatie dit moet doen.
Gedecentraliseerd bedoel je?
Dat is gewoon een enorme uit. Dus ja, dit kan gebeuren. En dan is het niet alleen dat jij en ik geen internet hebben, maar heel veel vitale diensten zijn daarvan afhankelijk.
Dat betekent dus, ik heb jou wel eens, we hebben het wel eens met over Wiper malware gehad.
Ja.
En dat je zegt van nou, eigenlijk wordt je bedrijf dan digitaal vernietigd. Mag ik het zeg maar die vertaling zo maken? Stel dat KPN in Nederland doelwit is. En dit is succesvol. Wat is dan, kunnen we het concreet maken?
Nou, het concreet is waar het aan ligt. En dat is bij Oekraïne is waanzinnig knap, Kyivstar. De mate van weerbaarheid bepaalt alles. Dus hoe snel ben jij in staat weer dat netwerk terug op te brengen? En wat Kyivstar, niet het hele netwerk was vernietigd, maar het is ze gelukt om binnen 2 weken eigenlijk toch wel relatief een nieuw netwerk op te bouwen.
Ja.
Als jij ook als aanvaller, als land weet eigenlijk de hele omgeving te vernietigen, ook bepaalde backup services, et cetera. Je moet opnieuw een KPN gaan opbouwen. Dat kan maanden duren. En maanden zonder KPN is een doemscenario.
Maar nou hebben we natuurlijk in de afgelopen tijd in Europa best wel ons best gedaan om, ik neem even Huawei en ZTE, om die uit onze, zeg maar de essentiële onderdelen van onze communicatienetwerken te halen, te weren. Nou zitten ze er nog wel in de luchtmasten aan de mobiele masten aan de rand van het netwerk. Dus als je langs de snelweg rijdt en je ziet zo'n mobiele mast, is de kans best wel groot dat er een Huawei-kastje in hangt. Zijn we daarin naïef?
Ja, kijk, met 4G kan dat. Hè? Dan kun je zeggen, op het Binnenhof prikken we een antenne in.
Ja.
Die doen we Ericsson of Nokia. En ergens in Hurricariep zeggen we van, nou, dat is wel een stukje leuk. Maar zitten geen vitale overheidsinstellingen. Daar doen we gewoon misschien nog een Huawei. Ja. Dat is met 5G, met 6G zeker niet. Dan wordt die laag gevirtualiseerd. Mm. Dat betekent dat één provider alle hard en software levert in het hele land. En de winner takes all. Maar dat betekent ook dat je call data records, wie belt met wie, je billing en je hele de kern van je infrastructuur in één hand komt.
Ja.
En dat is het risico. Als wij dat in handen van China, nou, dat heb ik net betoogd, dan gaat het niet goed. En je moet dus nu hebben we de strategie om het uit de kern van onze telecom provider te halen.
Ja.
Dat vind ik een goede strategie.
Ja.
En sommige delen kun je het nog toestaan. Er zijn ook hele goede producten bij. Het zijn ook goedkoop, et cetera. Dus daar gaan telecom providers massaal voor. In Europa, zeg ik, ben Europees politicus, vind ik dat daar hard beleid op moet komen. Er is nu soft law, een soort aanwijzing. En ik zie dat elk land er anders mee omgaat. En ik vind het is een Europese telecommarkt. Dat kan niet. We hebben gezamenlijk in Europa afspraken te maken. We willen geen risky vendors, riskante verkopen.
Op geen enkele plek.
Niet in de kern van je telecom.
We hadden het over Rusland. We hebben het over China gehad. Nou, China, Mark Rutte, onze demissionair premier, die is naar China gegaan. Jij hebt al gezegd, we moeten een klap uitdelen aan China. Welk doel heeft zo'n bezoek van premier Rutte aan China?
Nou, ten eerste hebben we gewoon handelsbetrekkingen. En dat is goed, dat moeten we vooral voortzetten. Ten tweede is het ook een competitor. Ja. En het is ook een rivaal. En ik denk dat als hij een rivaal is, dan moet je daar ook opmerkingen over maken. En zeggen van, dat u spioneert bij ons, dat zien we. En dat vinden we echt afgrijzelijk. Mm-hmm. En we zien wat jullie doen en pas erop. Maar wat hij niet moet doen, is de maatregelen communiceren. Ik denk dat je dat in Brussel moet doen. Ja. Want daar vang je ook de tegenmaatregelen van China op. Anders kopen ze namelijk onze tulp en onze kaas niet meer. En als je het in Brussel doet, wat kopen ze dan niet meer? De Brusselse spruitjes. Ja. En nee, maar even voorspel theoretisch en diplomatiek, is dat verstandig beleid? Dus dat is wat Rutte daar doet. En onze belangen verdedigen dus.
Nou, aast meneer Rutte natuurlijk op een plekje bij de NAVO. En nou ja, de NAVO is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ook op digitaal vlak heeft de NAVO natuurlijk wel wat. Hebben ze in ieder geval een mening?
Ze hebben in ieder geval ambities. Dat hebben we ook met David Precies. van Beel gehoord. Ze hebben daar in ieder geval ambities. Ja, en ik heb die jou, Harm. Want in het kader, kijk, we bekijken natuurlijk de wereld door een digitale bril. Daarom zitten we bij deze podcast. En als je even door onze bril kijkt, Mark Rutte, heb ik, even los van de politiek die discussie laten hebben, eigenlijk nooit echt aandacht horen geven voor cyberdigitaal. Dat heeft toch wel overgelaten aan andere mensen. Waarschijnlijk onder. Wat zegt dit als Mark Rutte NAVO-basis over zijn visie op het gebied van cyber en digitaal?
Wat mij opvalt is dat Nederland fors meer heeft geïnvesteerd in cyber dan alle omringende landen. We hebben een hele
onder zijn leiding, zeg je eigenlijk.
Ja, we hebben een hele verstandige groei gehad van het Cybersecurity Centrum, van de inlichtingendiensten. Er is een Digital Service Center opgericht. Er is een enorme investering gedaan in Nederland. En eigenlijk zie je, bij de NIS 2, toen ik onderhandelde over die Cybersecurity-wet, kwam ik erachter hoezeer Nederland daar bedeeld was in vergelijking met landen als, weet ik veel, nou, EZ komt uit Bratislava, Slowakije. Ja. In Griekenland, ik ben al werkbezoek geweest in een aantal van die landen. Ja, dan schrik je even. Ja. Dus ik wil toch wel even daar een potje.
We zien het anders achter breken. De schermen. Want jij kent hem. Ja, achter maar de schermen vindt die thema belangrijk, cyber.
Enorm. En hij krijgt al die rapporten van de inlichtingendiensten. Krijgt hij. Hij ziet de operaties die de Russen, de Chinezen hier uitvoeren. Hij weet hoe agressief ze opereren. Ja. Er is hem nul naïviteit te verwijten in dit domein.
Okay. Gerustel aan de boodschap. Toch?
Nou, af en toe kan hij er wel iets meer over vertellen. Maar dat,
ik wil nog heel even vertellen of handelen. Hè? Dat is wat vind ik het belangrijkst.
Beide.
Ja. Ik heb liefst iets doen.
Nou, daarover gesproken. Er wordt al jaren gesproken over een Europees leger, een fysiek leger. Dat is nog altijd niet gelukt. Europees cyberleger?
Nee, nooit. Nee. Want kijk, het punt is dit. Nee, maar daar ben ik heel fel in. Dat wil ik wel uitleggen. Kijk, als jij cybersecurity doet, hè, dat praten sommige beleidsmakers heel makkelijk over. Maar in wezen ben je dan data aan het opsnoepen. Je kunt sommige dingen hacken. Je kunt sommige dingen tappen. Het gaat om hele gevoelige data. De gevoeligste data in organisaties of daarbuiten. Daarmee schend je ook automatisch rechten van burgers. Dat kan. Weet je wel, je kan tappen. Je mag soms hacken. Je mag data opvragen. Als dat een bepaald doel heeft. Maar dat doe je wel bij een wet in formele zin. We zijn een rechtsstaat. Mm. Een Europese wet. Waarbij wij zeggen van, hey, ons ministerie van Buitenlandse Zaken moet even worden verdedigd in het cyberdomein. Dat laten we even een paar Fransen doen.
Ja.
Nee. Dan zeg ik echt, er is een nationale competentie. Ja. En wat we in Europa doen, is het, wat ik net zeg, het ecosysteem opzetten, het delen van informatie, dat is verstandig beleid. Daar heb ik ook actief aan meegewerkt. Mm. Maar een cyberleger, een Europese FBI, et cetera, daar moet je mee oppassen.
Maar waarom? Ik bedoel, we vertrouwen de Fransen toch wel?
Nou, en de Fransen hebben hun eigen wet staan dat ze de economic well-being of France, dat ze dat bevorderen met hun inlichtingapparaat. De Britten hebben dat ook. Ja. Onderschat niet, ik ben niet naïef. Nee. Ik denk dat mijn mail in Brussel, de communicatie van de Europese Raad, de communicatie van de Europese Commissie over de Brexit, ik denk dat het één op één in Cheltenham wordt gevolgd. Ja. Dus ik denk dat die mensen hartstikke goed weten. Dat is politieke spionage. Twee naaste beroep ter wereld, ik herhaal hem. Maar daar heb je hem weer. En dat is niet leuk, maar dat is wel fair game. En je moet zorgen dat je meer je best doet. Dus recent in het Europees Parlement is een nieuwe safe room aangebracht. 3 keer raden wie daar 100 keer op gepusht heeft. Waar dikke muren staan.
Zit die persoon tegenover ons?
Ja, die zit tegenover je. Er hangen geen...
Graag gedaan, Harm.
Faraday kooi. Je kunt daar verder... Daar kun je niet binnenkomen met elektrische apparatuur. En maar dat is ook belangrijk dat we op die manier weten te communiceren. En dan moet je gewoon let op uw zaken.
We eindigen altijd met een inspirerende noot. Dus we hebben cybertips. Bart, je bent onze gast. Wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb voor jullie meegenomen iets het meest. Het lijkt het onwaarschijnlijk het meest saaie wat je kunt bedenken. Het zijn recitals. Het is een memorie van toelichting op twee wetten. De eerste is de NIS 2 en de andere is de Digital Services Act. En dat wil ik de luisteraars van dit programma toch uitleggen. Dat is, als ze het na willen zoeken, recital 97 en 98.
Klinkt dus een Bijbelvers natuurlijk. Hè?
Ja, dat is mijn Bijbel. En artikel 40 en recital 110 van de NIS. Maar het gaat erom dat je zogenaamde legitimate access seekers. Dat zijn mensen uit academie, maar ook journalisten en law enforcement straks zelf onderzoek kunnen gaan doen naar cyberdreigingen. Zelf informatie kunnen opvragen wie heeft dit domein geregistreerd. Maar ook in Silicon Valley zelf kunnen opvragen dit domein. Wat hier al die rotzooi verkoopt, zoals Voices of Europe over verdeeldheidssite. Heeft dat verband met andere operaties en andere websites of andere accounts op Twitter, die correlatie daartussen leggen, dat laten wij nu over aan inlichtingendiensten. Ja. Of aan Dave met zijn bedrijf. En die komen daarmee naar buiten. Maar wat ik wil, en dat is het democratiseren van het debat. En de reden dat ik dit zeg is niet van kijk nou eens hoe gaaf dat is. Nee, dat is de reden dat ik dat zeg is, doe dat. Schrijf je in bij de Europese Commissie, luisteraars van deze podcast. Maak jezelf bekend als legitimate access seeker. Mm-hmm. Krijg die data hier naartoe en democratiseer daarmee het debat in de samenleving. Dat het niet iets is van, och, dat zegt weer de CIA, dat zegt de AIVD. Nee, dat zegt Dave Maasland, het cybermannetje. Nee, wij kunnen dat zelf. En die journalisten en die onderzoeksredacties, de krantenredacties zullen moeten veranderen. Die zullen zelf moeten zeggen, wij zien ook deze correlatie. En dat is het mooie, dat is de toekomst van de journalistiek, is gebakken in Brussel, in die wetten. Ja. De journalistieke redacties moeten veranderen.
Zou ik een oproep naar mij dus?
Meer onderzoek, minder schrijven, Harm.
Ik dacht, dit was het meest gepaste cybertip die ik had. Het is geen boek, maar het zijn drie wetsartikelen.
Nou ja, maar dat kan ook
past helemaal bij je, Bart. Helemaal niet.
Ik heb wel een boek. Ik heb het handboek AI-strategie. Dat is geschreven door Job van den Berg en Dave, ons maatje Remy Gieling. Je kent hem wel.
Ja, ik ken hem
ook. Ja, dit boek is iets meer gericht op ondernemers. Het gaat dus over AI. Welke kansen en beperkingen zijn er nou met AI? Het wordt best wel duidelijk uitgegaan aan het begin van, nou, wat is nou AI, wat zijn algoritmes? En daarna gaat het best wel snel van, wat kun jij nou, op welke manier kun jij nou als ondernemer soort van profiteren van deze techniek? Wat ik specifiek heel leuk vind, zijn de interessante interviews met de grote bedrijven en organisaties over hoe zij AI inzetten. Nou, het gaat over generatieve AI, denk ChatGPT en taalmodellen, maar het gaat ook verder dan dat. Leuk boek, is net uitgekomen deze week, kan ik iedereen zeker aanbevelen. Ik ben halverwege. Als het heel erg tegenvalt, de tweede helft, dan is het de schuld van Remy. Maar nee, de eerste helft was heel leuk.
Nou, klein beetje in het verlengde zal ik hem afsluiten. Ik merk gewoon als ik presentaties of lezingen doe, dat het bij mensen heel goed overkomt en werkt om te laten zien waar we staan qua AI en deepfakes en weet ik veel wat. En een van de tools die mij, ik moet trouwens even nog eens goed uitzoeken wie er achter die tool zit, maar ik ga hem toch noemen. Een tool die interessant is om aan mensen te laten zien is een tool HeyGen. Waar je vrij simpel jezelf Chinees, Russisch, iets andere mee. En het gemak waarmee dat gaat. Ja. Hoe goed ze je mond synchroniseren en je echt op elk moment Frans spreekt. Dat is gewoon voor bewustzijn om te laten zien aan je omgeving. Waar staan we nou eigenlijk?
En hoe makkelijk
en hoe
is
snel
het?
Gaat dit? Is dat
welk
heel
land
goed?
Komt dat bedrijf?
Nou, dan zeg ik, je moet er nog even goed uitzoeken wie er achter de app zit. Maar dat doen we in de show notes. Zetten we er ook bij waar die herkomst van deze app. Anders kijk ik ruzie met Bart Groothuis.
Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zat vandaag Europarlementariër Bart Groothuis. Bart, ontzettend bedankt dat je hier was. We hebben veel van je opgestoken. Je kunt ons volgen via x, Dave Maasland, Harm Teunis en via Digitale Front. En Bart kun je volgen via B Groothuis. Heb je nou tips? Wil je ons iets vragen? Mail ons dan op hetdigitalefront@kortimedia.nl. C-O-R-T-I media.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.